Wij kennen in de Bijbel nogal wat tafels, dan wel tafelen. Tafels van vermenigvuldiging ben ik er niet tegengekomen, maar wel tafels van andere aard. Het is namelijk een aardig en veelzijdig woord eigenlijk. Een table, een tableau, een tafel, een tabel. Heb je nog meer? Moeten er nog wel meer zijn. Wij kennen uit het Oude Testament de zogenoemde stenen tafelen. En trouwens ook bij nader inzien de vlezen tafelen. Want ja, een tafel is niet maar een soort plank met vier poten eronder. Of met drie. Die bestaan er tegenwoordig ook. Je hebt ook tafels met één poot eronder in het midden. Maar dat zijn van die gammele dingen, dat weet u langzamerhand wel. Je hebt ook tabletten, die kun je van de dokter ook krijgen. Waarom ze dat een tablet noemen, dat weet ik niet. Want ja, het zou kunnen. Het zijn gestreken ticheltjes eigenlijk, hè? Tabletten. En op gestreken tegeltjes werd ook geschreven. Dan heette het ook tafelen. Tabletten. Ik vraag me altijd af hoe andere Nederlandse vertalingen dat hebben. Hoe ze dat dan noemen. Want zo'n ding noemen we allang geen tafel meer, toch? Een tablet kan nog net. Als het een beetje klassiek is, kan het nog net. Maar die kan je niet innemen als er op geschreven is. Meestal niet tenminste. Het woord komt dus nogal eens voor en het heeft ook een uitgebreide betekenis. Ik meen te weten dat, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar ik meen te weten dat het woord inderdaad de betekenis heeft van iets omhoog houden. Iets demonstreren, iets laten zien. En dat die betekenis klopt in elk geval, want dat is wat het is. Los van etymologie en hoe die vakken maar mogen heten. Want of je nou een tafel hebt met vier poten met een bloemenvaas erop, of een tafel met vier poten en ons avondmaalstel erop, of je hebt een tafel waarop de Heer met zijn eigen vinger staat, de wet geschreven heeft, ja, die wordt ook omhoog gehouden, dus dat wordt Israël voorgehouden. En dan heb je nog tableaus, dat kun je trouwens ook maken van bloemen, heb ik begrepen. En de presentatie van iets, dat noemt men ook een tableau. Dat is meestal wat kunstig uitgevoerd, maar vooruit. Dat is ongeveer de betekenis. Er worden dingen omhoog gehouden. En we kennen in de Bijbel natuurlijk, in het Oude Testament, de tafel. Later waren het er 10, als ik me goed herinner. De tafel der toonbroden in de tabernakel. Over de poten wordt niet al te veel gezegd. Wel dat het tableau als zodanig, het tafelblad, dat is, lijkt mij toch kort voor tablet, vooruit. Maar het tafelblad was omkranst met twee kransen, dan wel met twee kronen, want dat was het eigenlijk. Maar er werd ook het een en ander omhoog gehouden op deze koninklijke, gekroonde tafel, namelijk broden. De tafel der toonbroden. Er werd dus iets getoond op de tafel. De tafel der toonbroden, een toontafel bestaat het ook. Een toonbank heb je trouwens ook. Daar staan er meestal geen poten onder, maar vooruit. Maar dat is ongeveer wat een tafel is. Het houdt iets omhoog. Tegen de profeet zegt de Heer ook, schrijf het in een boek, schrijf het op tafelen. Geef het aan het volk, omdat het ze bij zou blijven. En niet alleen de Mosaïsche wet, maar ook later, ik meen de profetieën van Ezechiël, of was het Jeremia, die wil ik nou afwezen. Maar schrijf het op tafelen, op tabletten. Dus het wordt inderdaad overgedragen. Maar het idee van de tablet, of van de tafel, of het tableau, is dat iets gedemonstreerd wordt. Het wordt getoond, het wordt omhoog gehouden, opdat het gezien zou worden. Of eventueel zelfs iets sterker, opdat het beleefd zou worden. Zo kennen wij in de Bijbel het woord tafel, maar we kennen het ook in een overdrachtelijke betekenis. Nou moet ik eerlijk zeggen, die zit er altijd achter. Want wat ik nu heb uitgelegd is tamelijk abstract. Het is niet maar een ding. Het gaat om het omhoog houden, demonstreren van iets zo zonder meer. Het zou ook, een tafel zou ook de aandacht trekken. Men zou het zien, daarom is het idee van het omhoog houden enzovoort. En voor wat betreft de tafels van vermenigvuldiging, dat zijn tabellen die onder elkaar geschreven worden. Weet je wel, daar komt die uitdrukking vandaan. Maar dat even terzijde. Maar we kennen tafelen ook in overdrachtelijke betekenis, uiteraard in de Bijbel, want de letterlijke, ach, dat begrijpen wij toch wel waar het over gaat. Dat doet ook dikwijls niet al te veel ter zake. Maar het gaat erom dat het een symbolische functie vervult. Het is niet voor niks dat er in de tabernakel of tempel een tafel stond met die broden erop en dat van de kandelaar staat dat die gezet werd tegenover de tafel enzovoort. Er was een relatie tussen. Het is ook niet voor niks dat over Elia, was het Elia, geloof wel, gezegd wordt, laten we voor Elia een kamer inrichten op het dak, is het Elisa? Nou ja, dat maakt mij niet uit, zoeken dat wel eens uit. Laten we een kamer voor hem inrichten, is toch overleden. Hoewel, laten we een kamer inrichten met daarin één bed, één tafel, een stoel en een kandelaar. Dat lijkt ons een kale inrichting, maar waar het over gaat natuurlijk, is dat hij een thuis zou hebben met een bed, dat wil zeggen waar hij rust zou vinden, met de tafel vanwege de betekenis die we zo meteen bespreken, met een stoel, omdat de stoel van doen heeft met onderwijs, met leren, zowel met onderwijs geven als onderwijs ontvangen. We hebben tot in onze dagen leerstoelen, die zijn dikwijls niet van leer gemaakt en je kan ze trouwens ook niet stofferen. Er heeft iemand een leerstoel gekregen. Ik geloof dat meester Pieter van Vollenhoven een leerstoel gekregen heeft. Toen werd hij professor. Een stoel omdat het met onderwijs te maken heeft. Men zou leren dan wel geleerd worden. Er bestaan ook speciale van die collegestoelen, dat weet u toch? Het zijn een beetje foolproof stoelen, om voor de hand liggende redenen. Zo'n stoel met zo'n leuning en dan een soort tafelblad eraan, waar je van opzij moet schuiven. Dat zijn toch collegestoelen of collegebanken? Dat zijn collegestoelen, ja. Dus, maar een stoel is uitbeelding van onderwijs. Daar hebben we nog de preekstoel aan overgehouden. Wissenwaarachtig, trouwens geleend van de synagoge. Want daar wordt echt een echte stoel aan de muur gemetseld, hè? Ja, de rabbi die hangt dan halverwege de muur. Het is een raar gezicht, maar nader inzien dacht ik, ja, dus in de kerken is dat geloof ik ook zo. Alleen ik ben tamelijk buitenkerkelijk, dus dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar het hangt aan de muur en het spreekt. Ja. Ja. Goed, een stoel. Die kerkklok hangt trouwens ook in een stoel. Een klokkenstoel. Maar vooruit. En je hebt niet te verwarren met een stoeltjesklok. Dat is weer andersom. Taal is een leuk ding eigenlijk. Maar het is nuttig om dit soort dingen, om daarmee bezig te zijn, toch wel. Maar wij kennen de tafel uit de Bijbel ook vooral in de overdrachtelijke betekenis. De meest sprekende schriftplaatsen daaromtrent zijn niet zo fraai om te lezen. Dus ik heb het ook even voor me uitgeschoven. Maar in bijvoorbeeld Jesaja 28 vinden wij, als het goed is, bekende uitspraken dienaangaande. En als je de symboliek niet kent, dan moet je hem hier leren, anders begrijp je die verzen nooit. Waar we de twee verschillende aspecten van onze tegenwoordige tijd profetisch vermeld vinden in, ja, ik moet toch ergens beginnen, dus dan maar in Jesaja 28 vers 5. Te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn. Dan heb je toch je tafel der toonbroden al, als je goed oplet hoor. Met die dubbele krans of dubbele kroon rondom, hè. Te dien dagen zal de Heer der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn voor de overgeblevenen zijns volks. Dat weet u nog hoe het was met het overblijfsel, daar hebben we het kort geleden over gehad. Voor het gelovige overblijfsel. Maar dat is maar één kant van het verhaal, want u begrijpt, het overblijfsel zijn wij. En voor ons is hij die heerlijke kroon en sierlijke krans enzovoort. Maar daarna staat er, en tot geest des oordeels. Hij is ook tot geest des oordeels, Dien die ten oordeel zitten tot een sterkte, degene die de strijd afkeren tot de poort toe. Daar wordt in symbolische taal gesproken over de ongelovigen in onze dagen. Officieel is dat in elk geval in de eerste plaats het Joodse volk. Dat hebben u toch, hè? Het is een soortgelijke schriftplaats als Jesaja 8. De Heer zal zijn enerzijds tot een heiligdom en anderzijds tot een steen des aanstoots en een rots der struikeling. En hier vind je net zoiets, hetzelfde boek, Jesaja. En dan vind je de twee kanten van de Heer. Aan de ene kant verheerlijkt te midden van de zijnen, te midden van het overblijfsel. Aan de andere kant brengt hij een oordeel over de ongelovigen, die daarna beschreven worden ook in vers 7, wie dat zijn namelijk. En ook dwalen deze van de wijn, zij dolen van de sterke drank, dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Het idee is namelijk dat als men te veel gedronken heeft, dan verliest men de werkelijkheid uit het oog. Soms ook letterlijk, maar in het algemeen, dan ziet men de dingen vertekend enzovoorts. En dat is wat hier gezegd wordt, waar ik voor gewaarschuwd word uiteraard. En dan staat het er nog een keer, de priester en de profeet, dat waren de leidslieden van Israël eigenlijk, de priesters en de profeten, om niet te zeggen dat heel Israël geacht werd een volk van koningen en priesters en daarmee eigenlijk ook van profeten te zijn, hè? Tot in onze dagen is dat tot op zekere hoogte zo, want Israël blijft heel de geschiedenis door aanschouwelijk voorbeeld van het werk Gods en van het woord Gods en zo verder. En dus de priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn, met een aardige woordspeling. Want we dachten dat zij te veel wijn verslonden hadden, maar hier staat het is andersom. Er zijn bepaalde grenzen overgegaan en dan is het andersom. De wijn heeft hen verslonden, om zo te zeggen. En weer, zij dolen van de sterke drank. Zij dwalen in het gezicht. Dat wil zeggen, zij zien wel, maar zij bemerken niet. En die uitdrukking kent u uit Jesaja 6, bijvoorbeeld. Zij waggelen in het gericht. Dat wil zeggen, daar waar het recht, gericht is gewoon recht hoor, waar recht zou moeten zijn, zijn de dingen krom. Tegenwoordig moet je blazen als je dat door de politie wordt aangehouden. In zo'n gek ding. Ik snap, ik blaas graag in dingen, maar in zo'n raar apparaat. Vroeger moest je de auto uit en moest je langs de streep de weg lopen. Hè? Of je wel een rechte weg kon wandelen. Of je wel wat slingerde. Wat ik altijd doe trouwens, want ik kan überhaupt niet rechtuit lopen met slappe knieën. Maar als je dan wat slingerde, dan was het verdacht in ieder geval, hè? Op zijn minst. Maar dat is dus wat beschreven wordt. Ze zien de realiteit niet meer. En daarna een ander beeld, vers 8. Want alle tafels zijn vol uitspuwsel en van drek. Daarom zei ik, het is geen fraai verhaal als je je voorstelt hoe dat eruit ziet. Alle tafels zijn vol van uitspuwsel, van drek, zodat er geen plaats is. De vertalers hebben gezegd dat er geen plaats schoon is. Ja, dat zal ook wel niet. Maar er is überhaupt geen plaats. Die hele tafel is vol namelijk. En ongeacht of het schoon of vuil is, de tafel is vol. En dat kan alleen maar wat betekenen als het de bedoeling was dat er iets opgezet zou worden op die tafel. Zie? En de Heer beklaagt zich en zegt, hun tafels, dan wel hun tafel, maar hun tafels zijn vol, ik kan er niks op kwijt. En wat zou hij erop kwijt willen? Wat dacht u van, om maar kort door de bocht te gaan, wat dacht u van het woord, het brood des levens? De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond uitgaat. Dat wat gehoord zou worden, want daar is brood de uitbeelding van, misschien hebben we het er nog over. In ieder geval, de volgende zin zegt, aan wie zou hij de kennis leren? En aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? En in de beeldspraak, hij wil het bij de mensen op tafel zetten, maar de tafel is vol, er is geen plaats. En bij nader inzien, wat zich op die tafel bevindt, behoort helemaal niet op die tafel te zijn. Men zou het zo snel mogelijk ervan verwijderen. Maar dat gebeurt niet, althans dat wordt niet beschreven. Zie. En wat dat is, die tafel met de drek erop, het uitspuwsel, dat staat in vers 10. Want het is gebod op gebod. Gebod op gebod. Regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Met andere woorden, waar de profeet het over heeft, is over wet en heerschappij van de wet. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, enzovoorts. Zie? Daar is geen plaats voor de kennis, die van de waarheid uiteraard, want de tafel is vol en de Heer kan het niet kwijt. Zie, de melk wil men zelfs niet meer. Dat is de strekking van dat tweede helft van vers 9. Ik heb het even overgeslagen. U weet wat Peter zegt, zij is zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Maar die connectie is er ook. De connectie met de moeder is er niet meer. Dat wil zeggen, Israël heeft geen verbinding meer met het volk waaruit deze tegenwoordige generatie afstamt, om zo te zeggen. Men is de moeder, het moedervolk, kwijt. Vandaar dat op vele plaatsen in de Bijbel Israël verwezen wordt naar Abraham, Isaac en Jacob. En dat de Heer, de God van Israël, zich noemt de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Israël wordt opgeroepen om te geloven zoals Abraham dat deed. En Abraham had niet een wet om zich aan vast te houden. Sterker nog, oorspronkelijk was Abraham zelfs niet eens besneden. Hij was een heiden, namelijk een verdorven Syriër, staat er. En Abraham is de vader aller gelovigen. Zie? Zodat het niet al te verstandig is om vast te houden aan zo'n wettisch systeem. Maar wat je hieruit moet concluderen, is dat heel dat wettische systeem beschreven wordt als drek, als uitspulsel, of eventueel als de tafel met alles erop en eraan, om zo te zeggen. En dat is wat de tafel is. Niet wet als zodanig, maar de tafel, heel de Bijbel door, is de uitbeelding van, laat ik het maar noemen, traditie, van cultuur. En dus in de volgende plaats ook inderdaad van wet, want dat is wat wet is. Hè? Wet zijn regels, voorgeschreven regels, ongeacht of ze op regeringsniveau zijn voorgeschreven, of dat ze door de gemeenschap worden gehanteerd zonder erover na te denken verder. In het laatste geval noemt de Bijbel dat de ijdele wandeling die ons van de vaderen is overgeleverd. Enzovoorts. En of die wet nou zwart op wit staat, of dat het gaat om wat men noemt een ongeschreven wet, wet is wet. En gek genoeg, dat is eigenlijk wat mensen bindt aan elkaar. Het is een beetje een gevaarlijk onderwerp, omdat het politiek misschien niet incorrect, maar dan toch op zijn minst twijfelachtig is naar tegenwoordige maatstaven. Maar een gemeenschap, een samenleving, is alleen mogelijk doordat mensen aan elkaar verbonden worden door een gemeenschappelijke cultuur. Een multiculturele samenleving is dus een contradictio in terminis, namelijk een oxymoron, als je er nog een sterkere term voor wil hebben, een onmogelijkheid, iets absurds. Dat kan niet. Samenleving is nou juist samenleving omdat het één cultuur is. Men heeft veel dingen, liefst de meeste dingen, in het leven gemeenschappelijk. Een gemeenschappelijke levenswijze, een gemeenschappelijke wijze van doen, gemeenschappelijke levensbeschouwing en wat het maar wezen mag. Dat is wat mensen met elkaar verbindt. En als ze dan nog dezelfde belangstellingen hebben, ook nog daarnaast, dan krijg je meteen gezelligheidsverenigingen en clubs en belangenbehartiging en wat er maar wezen mag, dan heb je samenleving. Dat is wat het is. En als dat wat ons van elkaar scheidt overwegend is, ja, dan kun je wel zeggen dat het multicultureel is, maar niet dat het een samenleving is. Dat is het nou juist niet. Dan gaat het juist om verdeeldheid. Niet dat ik me met de politiek wil bemoeien of in die richting maar zelfs maar ideeën zou willen spuien of adviezen zou willen geven. Integendeel, ik heb daar verder niks mee van doen. Maar het gaat om fundamentele, ook vooral Bijbelse zaken. Je moet die begrippen kennen. En daarom is de tafel in de Bijbel ook een uitbeelding van gemeenschap. De tafel namelijk staat voor cultuur, een wijze van leven. En degene die aan de tafel aanzitten, want dat is het idee, hè, dat je aan tafel aanzit, soms zelfs ligt, heb ik begrepen. En ik begrijp nog niet hoe die mensen dan aten, liggend op hun elleboog. Ik ben blij dat wij zitten. Maar goed. Maar vandaar dat die mensen die aan die tafel aanzitten, die worden geacht dus met elkaar verbonden te zijn. Het is een uitdrukking van gemeenschap. Ze houden er dezelfde cultuur op na. En die cultuur wordt uitgebeeld door een tafel. En dat is een symboliek die men weliswaar dikwijls niet onderscheidt. Dat wil zeggen, men kent hem niet, althans niet theoretisch, maar in de praktijk wel degelijk. Als in de praktijk onze verbondenheid tot uitdrukking gebracht moet worden. Kortom, we gaan een feestje vieren of weet je veel wat. Wat gaan we dan doen? Gaan we met elkaar naar de Chinees. Maar laten we zeggen, dan gaan we samen aan tafel. Er trouwen twee mensen ergens en dan moet iedereen mee en allemaal mee eten, weet u wel. Het is nog tot daar en toe, maar als er iemand overleden is, dan krijg je hetzelfde verschijnsel. Dat zit in onze cultuur gebakken. Ik denk dat we vergeten zijn waarom het is. Maar wat het uitdrukt, is dat wij nog bij elkaar zijn, drukt onze verbondenheid uit, die het dikwijls niet is. Want de familie is inmiddels ook al zo oud geworden dat die al lang uit elkaar gedreven is. Familiereunies maak ik alleen nog mee als er weer eens iemand is overleden. Komt niet meer om je op die mensen op te zoeken, maar als ze overleden zijn, ga je er naartoe. En dan kom je ooms en tantes en neven en nichten tegen enzovoorts. En dan na afloop gezamenlijk koffie drinken en broodjes eten, waarom dat moet. Ja, het is wel gezellig, daar gaat het niet om. Het is leuk en dat is het vreemde, dan wordt het nog gezellig. Hoewel het eigenlijk, zou je bedroefd moeten zijn. Maar waarom zou je bedroefd zijn om iemand die je toch al in geen jaren gezien had, niet waar? En ik meen het serieus, maar het is een gebruik, men doet dat. En waarom? Omdat het de uitbeelding is van gemeenschap, maar daarmee ook van leven. We zijn dat zo gewend. Want de tafel drukt uit de cultuur als zodanig, waar we deel van uitmaken, daarom zitten we aan de tafel. Maar die gemeenschap die daarmee uitgedrukt wordt, ja, daar is een ander woord voor, dat heet gewoon leven. Want leven is gemeenschap en gemeenschap is leven. Iemand die helemaal alleen is, alleen op de wereld, heeft geen leven. Zo heet het dan, dat roep je dan ook, hè. Die heeft geen leven, dat is toch geen leven? Nee, dat is het ook niet. Leven is gemeenschap en maakt altijd op een of andere wijze deel uit van een collectief. Enigszins in meerdere of mindere mate, maar zo is het nou eenmaal. En in dat collectief, in die groep, is een bepaalde cultuur en dat is die tafel. Leven, gemeenschap, cultuur, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. En het wordt uitgebeeld door de tafel, het tableau. De beginselen die wij omhoog steken, zo leven wij, dat is onze wijze van doen. Zoals het lied zegt, zo zijn onze manieren. Dat moesten wij dus al jong leren, zo zijn onze manieren. Bij herhaling, zo zijn onze manieren. Ken je die nog of niet? Laat ik nou vergeten zijn hoe die manieren waren. Maar goed, hè? Maar dat zijn ook die liedjes, dat is leuk, want dan achteraf besef je waar het eigenlijk om gaat. Het heeft een opvoerende functie, zo zijn onze manieren, zo doen wij dat, enzovoorts. Hè? Dat is ons overgeleverd, dat is onze cultuur, dat is wat ons met elkaar verbindt, enzovoorts. Nou, dat is wat een tafel is, zodat u nu begrijpt dat deze tafel uit Jesaja 28, of deze tafels, want staat er in meervoud, de uitdrukking zijn van de Joodse cultuur. Oh, nou, ik wil wel zeggen de Israëlitische cultuur van die dagen van mijn part. Maar vergis u niet, het zijn uitspraken niet over de dagen van Jesaja. Zozeer, het zijn uitspraken over het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Dan kom je dus toch terecht bij onze bedeling, namelijk de dagen sinds de opstanding van Christus. Sinds hij, de Heer der Heerscharen, een heerlijke kroon en een sierlijke krans is. Dat wil zeggen, sinds hij verheerlijkt is en gekroond is met eer en heerlijkheid en gezeten is aan de rechterhand Gods. Toen brak het nieuwe verbond aan bij de opstanding van Christus. Toen had de Heer nieuw leven ter beschikking, dat hij zou geven aan alle vlees, want dat staat in mijn Bijbel, weet u wel. Ik zal mijn geest, mijn leven uitstorten op alle vlees. En toen kwam ik bij het Joodse volk om te beginnen en toen bliefden zij het niet. Dat woord des levens, dat brood des levens, dat uit de hemel is nedergedaald. Of zullen we gewoon zeggen, het eeuwige leven onder een nieuw eeuwig verbond, een gemeenschap, verbond, gemeenschap, eeuwig leven. Dat zijn allemaal begrippen die bij elkaar horen, want er was geen plaats op de tafel. Dan zal ik nou eens een beetje overdrachtelijk verder praten. De Heer had vlak voor die tijd nog moeite gedaan om die tafel leeg te krijgen. Nee, ik bedoel het in beelden. U weet toch wat de Heer deed? Die kwam bij de tempel. Dat is het Joodse volk. Dat is de sine qua non van het Jodendom. Eigenlijk, als het er helemaal over gaat, maar goed. Essentieel voor het Jodendom, dat zich afspeelt rondom een tempel. Tragiek is dat men geen tempel heeft in onze dagen, althans dat zegt men. En dus wordt het heel moeilijk om dat judaïsme op een of andere wijze te conserveren. Maar de Heer komt bij die tempel en kijkt daar eens rond en dan ziet hij al die, nou wat ziet hij daar? Tafels met daarop, nou ja, hoe dat maar heette allemaal, hè. Handel, de tafelen der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten, keerde hij om. Degene die in de tempel verkochten en kochten. Kortom, het was een hele braderie. Als je nu naar Jeruzalem gaat, is het dat ook. Alleen het is een Arabische braderie. Hè? En markt, het is economie. Het is handel. Het is ook hun wijze van handelen. Trouwens, de Joden zijn beroemd om hun handel. Daar hebben zij weer het volgende argument voor gevonden. Ze mochten immers geen ambachten uitoefenen, soms, en in sommige plaatsen, onder sommige volkeren, van jaar tot jaar, was inderdaad zo, zodat ze geen andere optie hadden om aan de kost te komen dan in de handel te gaan, heeft men mij verteld. Dus ik geef dat maar weer door, het staat in mijn geschiedenisboekjes, vooruit maar weer. Maar niemand kan ontkennen dat ze er goed in zijn, zo is het maar net. Gedwongen of ongedwongen, dat doet nou weinig ter zake, ze zijn er goed in. En er zijn heel wat mensen jaloers. Op de Joden heb ik nog nagevraagd eens een keer aan een Duitser, wiens naam ik hardnekkig vergeten ben. Stinkend jaloers op de Joden van wie hij beweerde dat ze heel de wereldeconomie en daarmee de macht in de wereld in handen hadden, dan wel erop uit waren om die te verkrijgen. En dat wilde hij zelf zo graag, en dus hij was stinkend jaloers op de Joden, want hij zelf wilde de macht over de wereld in handen hebben en nou ja, noem maar op. Van hoog tot laag. Handel. Nou goed. En het Jodendom zelf, ook het judaïsme, is een zaak van handel. Een zaak van geven en nemen, van ruilen enzovoort. Ik ga dat niet uitleggen, want dat vind ik te ver voeren. Maar het moet duidelijk zijn dat die tafels in die tempel, op die markt, daar een uitbeelding waren van het Jodendom van die dagen, maar ook van onze dagen. Ze hebben van u een koopmanschap gemaakt. Ik hoop dat u merkt dat ik iets dubbelzinnigs zeg. Ze hebben van u een koopmanschap gemaakt. Petrus zei het tot de gelovigen. Hij schreef het. Ik meen in de eerste Korinthebrief. Zij zullen van u een koopmanschap, een business, een bedrijf maken. Maar het punt is dat het Jodendom allang een bedrijf was. En tot vandaag ook met grote nadruk en in de eerste plaats is. Zal ik ook niet verder uitleggen. Er zijn altijd anderen die dat wel willen doen. Dus waarom zou ik het doen? Business. En religie is ook in vele gevallen business. En het omwerpen van die tafelen daar is de uitbeelding van wat de Heer met Israël zou doen, dan wel het liefst zou willen doen, maar hij zal het alsnog doen in de toekomst. Een oordeel brengen over dat volk ook definitief. En wat die hele tempel betreft, niet alleen de markt heeft hij daar omgekeerd bij gelegenheid, vermoedelijk bij twee gelegenheden, denk ik. Maar het doet er niet toe, maar uiteindelijk is heel de tempel verwoest. En Jeruzalem, en het zal nog een keer gebeuren. Het moet ook wel, want zolang die cultuur, die wijze van leven, kortom, zolang die tafel daar blijft staan, is er geen plaats voor wat de Heer te bieden heeft. En daarom denkt u dat ik toch wel erg lelijk spreek over de Joden, en dat het heel onverstandig is om dat in de maand mei te doen. Maar Israël is tot voorbeeld voor alle volkeren, vanaf het allereerste begin. En hetzelfde verhaal geldt voor alle volkeren. Zolang men vasthoudt aan overgeleverde tradities, is er geen plaats voor het woord van de Heer. En als men niet eerst die tradities aan de kant schuift, ik zeg het nog netjes, men zou het op zijn minst moeten overwegen, is er geen plaats voor de kennis die de Heer ons wil leren. Als wij vasthouden aan wat menselijke traditie ons heeft bijgebracht, dan komen we niet tot kennis van Christus, komen we niet tot de zaligheid enzovoorts. Maar ja, dat is hetzelfde verhaal. Als je in de legerplaats wil blijven, in de gemeenschap, kortom, als je aan de tafel wil blijven aanzitten, ongeacht wat daarop ligt, nou ja, dan komt er niks nieuws. Dan ligt die trek daar. Het is verbijsterend om te zien hoe snel een keurig gedekte tafel, een opgediende tafel, wordt tot een smeerboel. Hoef ik ook verder niet uit te leggen. Maar waar het om gaat, is dat deze tafel de uitbeelding is hier, hoe lelijk die beschrijving ook is, het is de uitbeelding primair van de Joodse cultuur, daarna van alle cultuur, met de nadruk op religie. Want als er een cultuur bestaat, is het in de eerste plaats gevormd door, of bestaat het uit, religie. Daarna wat filosofie en daarvan afgeleid een bepaalde wijze van doen, uiteraard. Hè? Maar goed, dat is dus die tafel. En er bleef voor hem gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel en hoe het maar heten mag. Wij vinden daarnaast nog zo'n beschrijving. In Psalm 69 is dat. Psalm 69. Ik had hem trouwens ook kunnen lezen uit Romeinen hoofdstuk 11. Dat was het hoofdstuk waar we enige weken geleden waren in verband met het overblijfsel. Gelovig overblijfsel. Dat lazen we zojuist ook in Jesaja 28. Deze verzen uit Psalm 69 worden daar in Romeinen 11 ook aangehaald. Uitgebreid. Maar ik begin één vers eerder te lezen in Psalm 69, namelijk vers 22. Ja, zij hebben mijn gal tot mijn spijs gegeven. In mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Wij kennen die uitspraak officieel als een van de kruiswoorden van de Heer Jezus. Ze hebben mijn gal tot spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dit vers wijst ook in elk geval op die gebeurtenis tijdens de kruisiging van de Heer Jezus. Maar het betekent dat het hele schriftgedeelte hier inderdaad geplaatst wordt in de aanvang van onze bedeling. En dat geldt dus ook voor wat nu volgt. Maar eerst even nog die gal en die edik. Gal is bitterheid, dat weet u. Het woord gal wordt gebruikt, bitterheid wordt bedoeld. Dat is wat het is. En edik is populair gezegd zure wijn. Die willen wij niet drinken, die schuiven wij van de tafel af. Maar vooruit. Het is verbitterd en verzuurd. Hebben jullie? En hoe het met verbittering is. Nou ja, van verzuring weten wij dat het met veroudering te maken heeft. Als je etenswaren hebt en het is zuur geworden, betekent het gewoon dat het bedorven is, het heeft te lang gestaan. Daar komt het op neer. En verbittering, dat is vaak ook een kwestie van veroudering. Verbittering is namelijk een term ter aanduiding van verontreiniging, zodanig dat dingen niet meer eetbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld water van Mara. Weet u nog? Bitterheid. En de bron bij Jericho die bitter was. Dan moet je er zout in gooien uit een schaal en dan wordt het weer soort volgens Elia of Elisa. Elisa, deze wist ik uit mijn hoofd. Goed hè, ik ga vooruit, jongen. Ik blijf het best doen. Mensen zijn immers nooit te oud om te leren. Nou, maar waar het om gaat is bedorven dingen. Maar u moet begrijpen dat die gal en die edik de uitbeelding zijn van wat de Joden zonder meer aan de Heer te bieden hadden. Wat hadden ze te bieden? Een Joodse religie, een Joodse cultuur, een Joodse tafel, een Joods systeem. Maar al wat erop staat is bitter, je gaat eraan dood, het is vergiftigd. Als je ervan drinkt, dan sterf je en wat het maar wezen mag. Het is verzuurd en zuur, weet u, is een beeld van de zonde. Hè? Een zuur decem van valse leer trouwens. Meer nadrukkelijk, ga ik het allemaal nou niet uitleggen. Maar die dingen worden aangehaald. Gaat ook maar niet om de letterlijke dingen, dat het toch wel interessant is dat psalmist David al een profetie gedaan heeft over wat ze de Heer Jezus aan het kruis te drinken gaven. Nou, nou. In profetie geloof ik toch wel, maar kan het niet wat zinniger zijn? En het is ook heel wat zinniger, omdat het de uitbeelding is van hoe ze de Heer tegemoet traden. Met hun godsdienst, hun religie, hun cultuur. Als Jezus wilde, mocht hij er deel van uitmaken. Sterker nog, zij wilden hem zelfs met geweld koning maken binnen dat systeem. En de Heer wilde dat niet, uiteraard. Hij ontrok zich toen bij die gelegenheid. Maar dat is maar waar het om gaat. Voor hem is geen plaats. Hij bepaalt wat er op de tafel komt namelijk. En als die tafel vol blijft met uitspulsel, dan niet. En u weet hoe het verhaal verder gegaan is en wat in Romeinen 11 onder andere uiteengezet wordt. Namelijk die tafel was vol en toen werd de zaligheid, het woord God, dus maar gebracht op een tafel waar wat meer ruimte was. En zo kwam het bij heidenen terug. Dat is toch wat beschreven is. Het werd van hen weggenomen, gegeven aan een ander volk. U kent toch dat verhaal in het Nieuwe Testament, want het is moeilijk om dit systematisch te vertellen. U kent toch dat verhaal over, er was een heer of een koning, wie het maar was, die zou een maaltijd aanrichten voor zijn personeel, voor zijn mensen, weet je veel wat, voor zijn volk. En toen het eten opgediend werd, bij wijze van spreken, of zoiets, toen het alles klaar was, toen zei hij tot zijn personeel, ga ze maar roepen, zeg maar dat het klaar staat. Eten, come home, it's supper time. En u weet wat er gebeurde, ze hadden allemaal een smoesje, ze kwamen niet, ze hadden allemaal iets belangrijkers te doen. En toen zei de heer tot zijn personeel, hij zegt, ga dan maar de straat op, vraag het dan maar aan iedereen. Nodig iedereen, wie je ook tegenkomt. He? Want de tafel staat er, ik kan het wel weggooien, maar dat doe ik niet. Als de genoden het niet willen, dan maar de ongenoden. Gaat ze maar zeggen. En toen werd de hele zaal vol met ons dus. Hè? Met lammen, kreupelen, blinden. Niet vele rijken, niet vele edelen, niet vele wijzen. Uit 1 Korinthe of zoiets. Want dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, de genoden kwamen niet, wilden niet en toen ging het dus naar iemand anders. Nou, dat is het idee. In een iets ander beeld, maar het gaat nog steeds om die tafel. Hè? Maar nou terug naar Psalm 69. Want het volgende woord is hun tafel. Ze hebben Magal een edict te drinken gegeven. Nou, als je wat te eten of te drinken geeft, komt het van de tafel, bij wijze van spreken. Maar er staat, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. En tot volle vergelding, tot een valstrik. En in Romeinen 11, waar het aangehaald wordt, staat het nog iets uitgebreider. Wordt het namelijk toegelicht, hun tafel, hun cultuur, hun judaïsme, want zo moet je dat benoemen, zo heet dat. Dat is hun cultuur, hun wijze van doen. Worden voor hun aangezicht tot een strik, daar worden vogeltjes mee gevangen met een strik. Of konijnen, maar wie er ook in de strik terechtkomt, hij gaat erin dood. Dat is de bedoeling ervan, van die strik. Hè? Of een net heet het ook bij gelegenheid, weer een andere plaats. En tot volle vergelding, tot een valstrik. En vervolgens laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien, want de kennis wordt hen niet te verstaan gegeven. Doe hun lenden geduriglijk waggelen. Betekent dat zij moeite zouden hebben om zich staande te houden, zowel individueel als volk. Verkrom hun rug te alle tijd, staat er als het aangehaald wordt in Romeinen 11, maar dat is in wezen hetzelfde. En ik zal het er maar meteen bij zeggen, de lenden heeft van doen met staan, weet je wel, sta dan de lenden om God zijn de heupen immers. Maar eigenlijk, als het er helemaal over gaat, de lenden zijn een eufemisme voor de voortplanting. Ik kan het niet uitleggen nu. Het is een lang verhaal over bloemetjes en bijt. Maar goed, de lenden is dat. Hè? Het zal je gedacht zijn wat er allemaal uit lenden is voortgekomen volgens de Bijbel. En door hun lenden geduriglijk waggelen, impliceert dus dat ze met uitroeiing bedreigd zouden worden. En dat is ook gebeurd. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als dat ze moeite hebben zich staande te houden. Eigenlijk is dat ook een dubbelzinnige uitdrukking, maar vooruit maar weer. Dit soort dingen worden op versluierende wijze, eufemistische wijze, benoemd in de Bijbel. Dus waarom zou ik het dan verder uitleggen, moet maar duidelijk zijn. Daarna volgende vers, stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns, grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner, maar u hoort geacht te weten dat dat vers 26 in Handelingen 1, toch ja, in Handelingen 1 wordt toegepast op Judas. Zijn woonsteden worden woest gelaten, heet het daar, maar het is ontleend aan dit vers. Het wordt weliswaar toegepast op Judas, maar in wezen gaat het over Juda, het Joodse volk waarvan hij de uitbeelding is. Het is symboliek. Nou, dat is ook inderdaad wat gebeurd is, want zij vervolgen die gij geslagen hebt, en hoe dat me verder heten mag, ga ik verder niet uitleggen, maar het zal duidelijk zijn dat ook hier over die tafel gesproken wordt, en dat wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Ik bedoel, die dingen worden daar dus ook geïntroduceerd. Het is een oud begrip. De tafel is de uitdrukking van gemeenschap, van cultuur, dat wat de mensen bindt. En oorspronkelijk geldt dat ook voor de tafelen van de wet. Israël, onder het oude verbond, is Israël omdat het leeft volgens de wet. Het zit aan de tafel van de wet, waarop geschreven is als het ware. Die woorden van de wet, dat is wat er op die tafel staat. Kun je daarvan leven? Nee, op termijn niet. Daarom moet die tafel ontruimd worden. Bovendien in de loop van de tijd wordt het een smeerboel. En dus moest het ontruimd worden. Daarom moest de wet beëindigd worden. En daarom riep zelfs Petrus, word behouden van dit verkeerd geslacht. In Handelingen 2. Zie? Opdat men zou toegevoegd worden den Heren. Opdat men zou aanzitten aan een andere tafel. En meteen erachter staat er ook in Handelingen 2. Er kwamen 3000 mensen tot geloof. En wat deden ze? Zij volhard in de leer der apostelen. Het breken van het brood en de gebeden. Ze aten gezamenlijk. Later heeft men daar het woord liefdemaaltijd voor uitgevonden. Ze aten gezamenlijk. En omdat wij niet meer weten wat die gezamenlijkheid betekent, omdat wij, het is cynisch wat ik nu zeg, ik zeg het op voorhand, maar omdat wij niet meer weten wat ons eigenlijk bindt, verzinnen wij allerlei dingen om dan toch een soort gemeenschap te beleven. Dus we richten bij gelegenheid een echte maaltijd aan, of we gaan iets anders gemeenschappelijks doen, bingoen of sjoelen, weet je veel, of, noem nog eens iets geks, iets tijddodends. Als die gemeenschap er is, is het leuk. Maar als het is ter compensatie, om te doen alsof het je bindt, ja, dan is het wel erg armetierig voor mensen. En daarom doe ik die dingen dan toch maar liever niet. Om geen afleiding te hebben. Laten we ons houden bij wat werkelijk ons bindt. Want wij zitten aan één tafel. De tafel des Heren. En u weet nou meteen wat het betekent, die tafel des Heren. Die tafel komen we in het Oude Testament ook al tegen. De bekendste is waarschijnlijk die van Psalm 23. Ik heb Psalm 23. Die wordt gelezen voor die broodmaaltijd na de begrafenis. Psalm 23. Dikwijls wordt bij begrafenissen Psalm 23 gelezen. Van oudsher. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, gij richt voor mij een dis aan in het aangezicht van mijn tegenpartijders, enzovoorts. Hè? Juist, precies. Maar wie is daar eigenlijk antwoord in die psalm ook alweer? Psalm 23, vers 5. Mijn beker vloeit over. Wiens beker? Die van de Heere Jezus zelf, uiteraard. Het gaat over de Heer zelf. Die ging door het dal van schaduw des doods. Dat wil zeggen, die ging erin en weer uit. En hij zei, terwijl het gebeurde, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Met andere woorden, hij was ervan overtuigd dat hij er weer uitgeleid zou worden. Dat gebeurde dan ook prompt op de derde dag. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Stok en staf zijn beide opstanding. Dat is wat ze uitbeelden. Die kan ik om dezelfde redenen als daar, ja, zo net, kan ik die weer niet uitleggen. Maar vooruit. Stok en staf zijn beeld van opstanding. En vertroosting is van oorsprong in de Bijbel altijd de aanduiding van vervanging. Namelijk, men is iets kwijt, maar er komt iets beters voor in de plaats. Dat is vertroosting. Kan ik nou ook zo snel niet uitleggen. Men is wat kwijt, namelijk het oude leven. Er komt iets voor in de plaats, want uw stok en uw staf die vertroosten mij. Wat dan komt er voor in de plaats? Nieuw leven, opstandingsleven. Vandaar uw stok en uw staf vertroosten mij. En daarna staat er, gij richt voor mij een dis aan en mijn beker vloeit over. My cup runneth over. Die plechtige woorden altijd, hè. Het wordt dikwijls gebruikt als een soort dooddoener, hoor. Maar vooruit. Maar zo is het maar net. Dat wil zeggen, die tafel is de uitbeelding van het nieuwe verbond. Een tafel waar men zou aanzitten. Een tafel die heet tafel des Heren, omdat het zijn tafel is. Zoals ook in die gelijkenissen van het Nieuwe Testament. Was een heer of een koning richtte een tafel of een bruiloft of een maaltijd staat er eigenlijk. Maar het woord wordt ook vertaald met bruiloft. Hij richtte een maaltijd aan voor zijn zoon of weet je veel wat. Ik heb de bruid nog nooit ontmoet bij al die tafels en bruiloften in het Nieuwe Testament niet, maar dat even terzijde. Het is namelijk in de eerste plaats een maaltijd, daar gaat het om. Het heet tafel des Heren, omdat de tafel voor hem bereid is. En hij noodt ons om aan die tafel deel te nemen. Het is net Pinksteren geweest, laat ik het maar weer even weer veel te moeilijk maken. God zou zijn geest geven aan alle vlees. Peter zegt, die heeft hij gegeven, die geest aan de Heer Jezus Christus. God heeft hem uit de dood opgewekt. En Christus geeft het aan een ieder die in hem gelooft. En dat is hetzelfde verhaal als de tafel. Omdat het uitbeelding is van datzelfde leven. God richt een tafel aan voor zijn zoon. En de zoon zegt, gij richt een tafel aan voor mijn tegenpartij. Dus dat wil zeggen, in het aangezicht van die tegenpartij. Dus terwijl die tegenpartij dus er nog zijn en nog niet een kop kleiner gemaakt worden, is er toch reeds die tafel. En dat is de situatie in onze dagen. Dat nieuwe verbond is aangebroken. Die tegenpartijen zijn nog steeds tegenpartijen, zijn nog niet tot geloof gekomen. En als er al tegenpartijen zijn, dan zijn zij in de eerste plaats het Joodse volk, sorry. Ik heb geen hekel aan Joden, integendeel. Maar juist hierom. Zij zijn in de eerste plaats de tegenpartijen. Maar daarna de andere volken ook. Maar terwijl die tegenpartijen er zijn of zijn, is die tafel aangericht. Dat wil zeggen, is dat nieuwe verbond aangebroken. En de Heer zegt, kom maar bij mij, eet aan mijn tafel. Wie schreef het trouwens, Psalm 23? David. Nou, die tafel van David, schat, ga het maar eens uitzoeken de komende week. Die tafel van David komt er wel een paar keer in de Bijbel voor. Een heel uitgebreid verhaal over iemand die inderdaad kreupel was. En die opgezocht werd en meegenomen werd. Hij moest eten aan de tafel van David. De rest van zijn leven. Om maar eens wat te noemen. Dat is die tafel dus. Het blijft dezelfde symboliek houden. Dat is Psalm 23. Dus ik kwam hem trouwens in het Oude Testament ook tegen hoor. Alleen weer negatief. Waar door Israël gezegd wordt dat ze die tafel niet hoeven. En dat ze de tafel des Heren onrein beschouwen. Want de uitdrukking de tafel des Heren is volgens mij ontleend aan Malachi. Dat is nog net het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. En ze zeggen, de tafel des Heren is verachtelijk. Ze brengen de dingen op die er helemaal niet op thuis horen. En de Heer zegt, jullie verwerpen mijn tafel. En zo is het ook, hè. Des Heren tafel is verontreinigd en haar inkomen, haar spijs is verachtelijk. Malachi 1 vers 7 en vers 12. En terwijl ik zo kijk, zie ik die andere tekst, Habakkuk 2 vers 2. Schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want de tafel toont iets, hè. Dat hadden we al gehad, dus ik ga nu verder. De tafel des Heren wordt letterlijk genoemd in Malachi 1, vers 7 en 12, maar het zal duidelijk zijn wat het voorstelt. Het gaat om wat de Heren geeft, maar Israël, dan wel het Joodse volk, zet er wat anders op. hun eigen wetten. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, enzovoorts. En de Heer zei, jullie maken je eigen wet om je die van Mozes niet te hoeven houden. En de basis, de oorsprong, hoe heet zoiets, van het judaïsme is ook inderdaad niet de Mozaïsche wet. Maar dat wist u al, hè? Dat is de Talmud. Niet de Mozaïsche wet, is de Talmud. De wet is niet doorslaggevend, de Mozaïsche wet. De Heer zei, als je Mozes zou geloven, zou je mij geloven. Je luistert niet naar Mozes. Als je naar Mozes luisterde, luisterde je ook naar mij. Maar hij zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt. Afkomstig uit Babel, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En het Jodendom is bij alle godsdiensten daar geen uitzondering op. Het heet Babel. Daar heb je nog wat om te bestuderen in de Bijbel. Maar daarna krijgen we die tafel geïllustreerd in de evangeliën, geïllustreerd ook trouwens in het boek Handelingen, maar meer specifiek benoemd naar aanleiding van wat wij noemen de inzetting van het heilig avondmaal, want zo noemen wij dat dan. We zouden trouwens toch bedenken dat dat symboliek is, hè? En dat als we praten over de tafel in ons midden, waaraan wij vandaag bij wijze van spreken aanzitten, ja, dan gaat het niet echt over dat spul wat hier staat. Niet om er lelijk over te doen, maar dit is niet het echte ding, hè? Dit is niet het echte brood. Het is ook niet de echte wijn. Het is wel echt brood, het is wel echt wijn. Maar het heeft symboliek. En eigenlijk het enige teken wat de Heer ons blijvend heeft nagelaten, is dit. Meer is er niet. Men heeft er meer bij uitgevonden, vooral de Rooms-Katholieken. Sacramenten, verborgen dingen, geheimenissen, wat men al niet gemaakt heeft van de verborgenheden van het koninkrijk. Maar vooruit maar weer. Maar dit is het enige wat de Heer ons heeft nagelaten en niet verplicht en niet bij voorschrift. Want het aanzitten aan de tafel des Heren gebeurt vrijwillig. Heb je honger? Dit is de uitnodiging, je kan komen als je wil. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zei. Elk die wil mag komen, o ga toch in de koningszaal, of is dat lied ook alweer? Komt armen en vermoeiden, daar is plaats aan bruiloftsmaal of zoiets. Zongen, zingen, zusjes. Zo is het ook. En zij bedoelden daar ook niet de avondmaalsviering mee. Zij bedoelden dat waarvan de avondmaalsviering uiteraard de uitbeelding is. En wat het uitbeeldt, weet u nu. En dat is dus ook de reden waarom in het Nieuwe Testament nergens het avondmaal werkelijk verklaard wordt. Waarom ook? Het is toch duidelijk wat het betekent. Dat is uitbeelding van wat ons bindt. En dus van onze gemeenschap. Want dat is hetzelfde. En dus van ons leven. En dus van onze wijze van leven in de praktijk. Wij eten van dezelfde tafel. We hebben een gemeenschappelijke levensbeschouwing, gemeenschappelijke dienst aan God. Ik zei met opzet niet godsdienst, want het kan verkeerd uitgelegd worden. We hebben gemeenschappelijke toewijding. U hebt uw leven aan de Heer gegeven, toch? Ja, ik ook. Dus dat is wat ons bindt. Nou, dat is waar het om gaat. Dat is ook wat het uitbeeldt. Want als wij de Heer dienen, dan eten wij van zijn tafel. Dan zorgt hij voor ons, dat zongen we er straks, dan zorgt hij voor mij. Ja, maar je moet hem ook aanschuiven natuurlijk. Anders niet, broer. Die tafel staat daar, daar zorgt hij voor. En dat zoveel mensen problemen hebben en zich afvragen of de Heer wel voor hen zorgt werkelijk. Ja, die gedachte die komt niet zomaar ergens vandaan. Maar is eenvoudig te verklaren. Als je de Heer niet wilt dienen, dus niet tot hem komt, nader tot de troon der genade, of zullen we zeggen tot de gekroonde tafel, de tafel der toonbroden. Als je geen deel wil hebben aan zijn heerlijkheid, aan die verheerlijkte Heer, als je hem niet erkent als Heer, zullen we zeggen koning voor de gelegenheid van je leven, koning naar de ordening van Melchizedek, dan hoef je ook niet te verwachten dat je van Melchizedek brood en wijn zult ontvangen. Maar goed, daar heb ik er weer wat anders bij gehaald. En daar wordt het alleen maar lastiger van. Hè? Maar ik was onderweg naar 1 Korinthe 10. En eigenlijk, men zou kunnen zeggen, maar dat heb ik al vaker gezegd, dat 1 Korinthe 10 de enige schriftplaats in de Bijbel is waar de betekenis van het avondmaal wordt uitgelegd. bij nader inzien, strikt genomen is het dat niet eens, want het wordt niet uitgelegd, er worden vragen over gesteld. Maar wij noemen die vragen retorische vragen. Dat wil zeggen, het zijn vragen waar iedereen het antwoord op weet. En dus hoeft het niet uitgelegd te worden. Er staat in 1 Korinthe 10 vers 15, als tot verstandigen spreek ik. En bij dat woord stop ik altijd, want daar kan ik nog even, moet ik even nadenken. Als tot verstandigen spreek ik. En dan denk ik, hoeveel zijn er verstandig onder ons? Hoeveel denken na? Aan wie zou hij ook de wijsheid leren? Is de tafel al vol? Was die al vol? Dat is niet verstandig. Verstandig is om ruimte te laten dat de Heer er wordt opzet. En als je ziet waarmee die aankomt, dan zeg je, oh, ik haal nog wel even wat meer weg. Bij nader inzien, laten we de tafel maar omkeren. Dat is een goed Bijbels gebruik, denk ik. Nu weet u toch, tafels omkeren. Spul eraf bedoel ik, want dat is wat het betekent. Schoonmaken en dan kan de Heer erop zetten wat hij wil. Wat hij te bieden heeft onder het nieuwe verbond is veel meer dan wat hij bood onder het oude verbond laat staan. Dan wat wij onder het oude verbond er allemaal nog bijgezet hebben. Toch? Nou goed, als tot verstandige spreek ik. Dus de uitdaging, hè? Ik heb er ook niks aan toe te voegen. Hoe arrogant het ook mogen klinken, als u verstandig bent, onderschrijft u wat de apostel hier zegt. En ik heb mensen gekend waarvan ik dacht dat ze verstandig waren en die zeiden dat de verklaring van het avondmaal hier in 1 Korinthe 10 een uitzondering was, want hier is het een uitbeelding van leven, maar in alle andere schriftplaatsen is het beeld van het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Als tot verstandige spreek ik. Wat is het? Nooit lijden en sterven, het is uitsluitend enkel en alleen opstandingsleven. Het is niet de dood, het is leven. Het is gemeenschap. Heb je dat? Het spreekt over wat na zijn kruisiging tot stand kwam. Het spreekt over Psalm 23. Hij ging door een dal van schaduw des doods en bij de uitgang stond die tafel klaar. Om zo te zeggen. Toen was daar gemeenschap. Ik vind het altijd leuk om Johannes 20 te lezen en 21. De Heer stond op uit de dood, laat zich aan zijn discipelen zien. En wat doen ze daarna? Eten. Met een wonderbare visvangst trouwens. Ook nog. He? Maaltijd. Hadden brood. Is er niks bij? Ja, vis. Nou goed. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. En heb het hart niet dat je nee gaat zeggen, hè? De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus en dus aan zijn leven, want bloed is immers leven. Bovendien, je kunt moeilijk gemeenschap hebben aan iemands dood. Ik wil niet zeggen dat het taalkundig niet zou kunnen, maar het wordt wel een vreemde constructie en een oneigenlijk gebruik van de termen. Gemeenschap per definitie is leven. In het geval van de dood is er sprake van verbreking van communicatie. Communie. Van communicatie, van gemeenschap, toch? En in tweede instantie, het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap aan het lichaam van Christus? En u weet toch wat het lichaam van Christus is? De gemeente. Het lichaam van Christus. Als er één brief is die dat omstandig uitlegt, is het juist deze brief. En dat begint van hieraf, hè? Vanaf dit hoofdstuk. Hoofdstuk 10, hoofdstuk 11 trouwens, want daar spreekt de apostel er nog over. Over het lichaam en bloed des Heren. In vers 27, eveneens naar aanleiding van brood en wijn van de tafel des Heren. En in hoofdstuk 12 komt het verhaal over dat een lichaam nou eenmaal samengesteld is, om zo te zeggen, uit verschillende organen, dan wel leden, die samen per definitie een lichaam vormen, want dat is wat een lichaam nou eenmaal is. Eenheid uit verscheidenheid, enzovoorts. En het brood en de wijn, dan wel de tafel, is daar de uitbeelding van. En het aanzitten aan de tafel, dat wil zeggen het eten van die brood en wijn is de uitdrukking van dat men deel heeft aan het leven, het actieve leven, zullen we zeggen het werk. Het actieve leven, het werk van Christus nu. En dat is waar de tafel in ons midden ons bij bepaalt, bij wie de Heer is. En ik roep het nog maar een keer. Hij is middelaar van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Hij is het geworden op grond van en sinds zijn opstanding. Hebreeën 7 laat er geen twijfel over bestaan. En wat deed Melchizedek, die oorspronkelijke Melchizedek, in Genesis 14, wat deed hij ook alweer? Deed toch iets raars eigenlijk voor een koning. Hij zorgde voor de catering. Ja, zei u dat, zuster? Verstond ik dat goed? Op brood en wijn. Ik verstond catering. Hij zorgde voor brood en wijn, wat toch niet meteen een koninklijke bezigheid is. Hoewel ik het nog nagevraagd heb aan koning Jozef, en die begreep niet waar ik het over had. Dat was die koning die eveneens buitenslands voor Israël, dat was de eerste koning van Israël, hè, eigenlijk. Buitenslands zorgde voor brood en wijn. En zijn broers gingen uit buiten de legerplaats om bij hem aan tafel te eten. Ze wisten niet wat hen overkwam overigens, maar dat wist ik ook niet hoor toen ik kwam. Waar het toe zou leiden allemaal. Maar goed, het is wel gebeurd. En Jozef voorzag ze van graan, weet u nog, van brood in Egypte was te eten. En wijn, ze werden samen dronken, staat er zelfs. Niet verder vertellen, maar... Dan begrijp je ook ineens waarom ze die beker zoek waren natuurlijk later. Hè? Die zoeken ze nog steeds in Glastonbury. Maar nou maak ik het erg moeilijk natuurlijk. Bij de Chalice wel. Drinken ze verroest water. Het is ook rood, maar vooruit. We hebben het een andere keer. Als je eenmaal in die symboliek terechtkomt, fantastisch. Maar goed, wat het staat is daarna vers 17, 1 Korinther 10. Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Andersom gezegd, wij eten allen van hetzelfde brood. Maar het is de uitbeelding van dat we deel hebben aan hetzelfde lichaam. Want een brood is ook een lichaam trouwens. Heel wat lichamen in de praktijk noemen wij brood, hè? Dat wist u toch, hè? Je hebt je broodje ham, broodje kaas heb je natuurlijk ook, je broodje goud bestaat ook. Dat is niet te tillen, maar dat heet ook een broodje, toch? En een ruw materiaal wat nog bewerkt moet worden of gevormd moet worden, dat noemen ze ook een broodje, toch? Heeft meestal ook de vorm van een brood of van een cake. Hè? Is zo. Dat heet brood. Materiaal is één lichaam, enzovoorts. Nou goed. Maar het eten van het brood is de uitbeelding van dat men deel heeft aan, niet aan zijn dood, maar aan het levende, het mystieke lichaam van Christus. Het drukt uit dat wij niet alleen den Heere zijn toegevoegd, met de woorden uit handelingen 2 en 3 en zo verder, maar dat wij ook deel hebben aan zijn praktisch leven, namelijk dat we in nieuwheid des levens wandelen. Dat wij een andere cultuur, een andere levenswijze hebben ontvangen op basis van een andere levensbeschouwing. Maar zelfs die levensbeschouwing wordt uitgebeeld in het brood. Want brood is immers wat uit de mond des Heren uitgaat. Het woord dat hij tot ons spreekt. Het is een uitbeelding van het woord Gods dat ons leven geeft. Ons leven onderhoudt, ons voedt dus. Maar het is ons leven. En we hebben deel aan dat woord gekregen. Wij kwamen tot geloof doordat wij het woord in onze harten toelieten en lieten planten. Zodat we deel hebben aan dat woord. En als God zegt of de Heer zegt ik ga dit of dat doen, hebben wij daar deel aan. En als van de Messias gezegd wordt dat hij het een en ander gaat doen of laten, wel wij met hem. En als de Heer verhoogd wordt tot aan de rechterhand Gods, wij worden met hem verhoogd tot aan de rechterhand Gods. Als hij zal wederkomen in heerlijkheid, we zullen met hem wederkomen in heerlijkheid. En in de voetnoot, voor dat doel gaan wij hem dus noodzakelijkerwijze dan ook eerst tegemoet. En zie daar de opname van de gemeente. En zo kom je van het een in het ander. Je praat over brood en je hebt het over de opname van de gemeente. Ik bedoel, het is een prachtig beeld dat wij zouden kennen. Dat brood, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Toen zei iemand, ja, maar het wordt toch gebroken. Dan zeg ik, ja, in de eerste plaats, dat staat er niet eens zo vaak als men denkt. En in 1 Korinthe 10 en 11 staat het trouwens ook niet. Men leest het in vers 44 van 1 Korinthe 11. Neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Maar dat staat er niet eens. Er staat, dit is mijn lichaam voor u. En dat voor u gebroken wordt, heeft iemand afgeleid uit de evangelie, waar staat dat Jezus nam het brood en brak het, enzovoorts. Maar ja, dat is de manier om het uit te delen. Daar is niet aan te ontkomen, om het te breken, om uit te delen. Maar het symboliseert niet een verbroken lichaam. Het symboliseert, en dat is wat hier uitdrukkelijk staat, het symboliseert dat het nog steeds één brood is. En van één deeg, enzovoorts. En één beker is eigenlijk het idee. Drinkt allen daaruit. Want zoals men deel heeft aan één brood en één beker, zo heeft men deel aan één bloed, het bloed van Christus. Dan wel, men heeft deel aan één geest. Maar zo heet het twee hoofdstukken verder. Namelijk in 1 Korinthe 12 vers 13. Het is zelfs niet maar een uitbeelding van de opstanding van Christus. Het is een uitbeelding van het actieve leven met Christus aan zijn tafel, onder het nieuwe verbond, onder de heerschappij der genade. En zoals eenmaal Mefiboset voor de rest van zijn leven zou eten van de tafel des konings, van David dus, zo eten wij de rest van ons leven van de tafel des Heren. Hij zorgt voor ons, hij geeft ons al wat nodig is, omdat we deel aan hem hebben. En daarom was het de Heer die het brood uitdeelde. Als uitbeelding van zijn opstandingsleven. In de praktijk, uiteraard. Hè? Daar gaat het om. En dan, ja, dan volgen, zoals gebruikelijk, wat negatievere woorden nog in 1 Korinthe 11. Ik ga ze niet echt uitleggen. Ik zal ze even snel doornemen en er wat bij zeggen. Hè? Daar staat in vers 24. En dat is helemaal de introductie op hoofdstuk 12, 13 en 14. Over het lichaam van Christus met al zijn verscheidenheid. In vers 23 staat dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. Het was zijn brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Doe dat tot mijn gedachtenis. De rest staat er echt niet. Controleer het maar in de NBG. Want voor zover ik mij herinner, staat het daar ook echt niet. Neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Doe dat tot mijn gedachtenis. En tot mijn gedachtenis is zoiets als in mijn memoriam. Maar dat wil niet zeggen ter gedachtenis van zijn dood. We hadden vroeger van die dingen in de auto hangen, dat is 60e jaren. Van rij voorzichtig, denk aan mij. Maar degene wiens foto in dat lijstje is, dat was niet overleden, integendeel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt toch ook denken aan, hè? Gedachtenis hebben aan iemand die je niet ziet op dat moment, maar die wel degelijk levend is, en in dit geval zelfs die je dient. Doe dit tot mijn gedachtenis. En juist bij brood en wijn zouden we denken aan een levende Heer, een levende Christus, niet een dode. Het is een terugblik naar het verleden, het is wie hij nu is. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na de maaltijd als zodanig, want het is een eigenlijk symbolische maaltijd, hè? En zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, want bloed is leven, het is het leven van het nieuwe verbond, eeuwig leven uiteraard. Doe dat zo dikwijls als gij zult drinken tot mijn gedachtenis. En de vertalers dachten, ja, laten we er maar dien tussen zetten. Zo dikwijls als gij die avondmaalsbeker drinkt, doe dat tot mijn gedachtenis. Ik moet u zeggen, ook als ik op een andere gelegenheid een glaasje wijn drink, dan doe ik het tot zijn gedachtenis. Dat is wat er staat. Doe dat zo dikwijls gij zult drinken tot mijn gedachtenis. De betekenis van de wijn verandert niet. Het is niet afhankelijk van de plaats waar het genuttigd wordt of zo. Wijn is een beeld van het nieuwe verbond. Water verandert in wijn, dus waar het over gaat. Het is een oorsprong in water, het woord van God, wordt van Gods wegen tot leven gewekt, levend woord enzovoorts. En daarna, want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. Ja, de dood des Heren. Maar niet de dood van Jezus als zodanig. Laat staan de dood van Christus. Maar wel de dood des Heren. Uit het verband moet ook blijken waar het om gaat. Namelijk, het betekent dat een einde gekomen is aan het oude verbond. De Heren als de wetgever, als hoofd van het oude verbond, is overleden als zodanig. En daarmee is gekomen een eind aan het oude verbond. En sindsdien kunnen wij door geloof leven onder het nieuwe verbond, waarvan brood en wijn de uitbeelding is. Ik heb er niet de minste moeite mee, wij verkondigen in die zin de dood des Heren. Als we deelnemen aan brood en wijn, demonstreren wij niet te leven onder de wet, maar onder de genade, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En voor degenen die denken dat dat een vergezochte verklaring is, zeg ik nee, dat heb ik uit het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk. Waar gezegd wordt dat we niet onder het oude verbond zijn, waar gezegd wordt dat de bedekking is weggenomen, het hoofddeksel, als uitbeelding van de wet. Men lezen ook 2 Korinthe 3. De bedekking is weggenomen, wij leven niet onder het oude verbond. En wij verkondigen dus de dood des Heren. Totdat hij komt, de levende, wel te verstaan. Is niks moeilijks aan. Vers 27, zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar het lichaam en bloed des Heren is vervolgens hetzelfde bloed en lichaam waarover hoofdstuk 10 al sprak. Het is de gemeente. Want onze levenswijze, onze cultuur, onze tafel is dat wij leden zijn geworden van het lichaam van Christus. En waar wij het hoofd dienen, dienen wij dus elkander. Dat is onze wijze van leven. Dat is christelijke norm. Ik wil niet zeggen traditie, maar het is wel degelijk christelijke norm. En het eten van brood en wijn gemeenschappelijk geeft daar uitdrukking aan. Aan onze verbondenheid met elkaar. En als u die verbondenheid niet kent op de andere dagen van de week, bij wijze van spreken, dan is het tamelijk onwaardig om via deze symboliek wel degelijk aan die verbondenheid uitdrukking te geven. Als je niet werkelijk aanwezig is, dan is het onwaardig om aan het symbool ervan deel te nemen. Dat is het hele verhaal. En let op hoe het hier gezegd wordt en hoe ik het u dus ook zeg, niet andersom. Het is niet zo, je moet eerst netjes gaan leven en dan mag je een keer deelnemen of iets dergelijks. Liefst moet het dan nog door anderen bepaald worden. Onwaardig eten en drinken is als je er wel van eet en daarna, je begint toch met eten en drinken. En daarna niet leeft in overeenstemming daarmee. Mijn Bijbel leert nergens dat je eerst een nette christen moet zijn om deel te mogen hebben aan brood en wijn. Dan zouden die Korintiërs sowieso in dit schriftgedeelte geëxcommuniceerd moeten worden. Paulus zegt dat ze het onwaardig doen, maar hij sluit ze niet van het avondmaal uit. Hij zegt, dat moet je vooral blijven doen, maar je moet wel weten wat je doet. En wat voor consequenties het heeft. Leef er dan ook naar. En ik denk dat als voldoende tot ons doordringt wat het uitbeeldt, en we nemen er deel aan, dat we daar nog wel even over nadenken. Dat is de bedoeling. Maar we zouden ons realiseren dat brood en wijn, avondmaalsviering, uitdrukking is van heel ons leven. Onze zogenaamde christelijke cultuur. Ik bedoel, in Bijbelse zin uiteraard. Hè? Dat is wat hier gezegd wordt. En in dat verband staat er ook dat het de bedoeling is dat wij onszelf zouden oordelen. Dat wil zeggen, laten we kritisch zijn op onszelf. In de zin van, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Niet of we veel of weinig zondigen, maar of we de Heer dienen. Of we voor hem beschikbaar zijn. Of ons bewust zijn dat wij broeders en zusters zijn. En dat we onze levens ter beschikking gesteld hebben aan onze Heer. Zodanig dat hij een beroep op ons kan doen. In de praktijk van ons leven. Dat is waar het ongeveer over gaat. Nou ja, daar kun je dus ook wel weer een week over praten. Over dat onderwerp vervolgens. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik hoop dat duidelijk is wat de tafel is in de Bijbel. God heeft ons een nieuwe cultuur, een nieuwe wijze van leven en denken gegeven, die gekenmerkt wordt door gemeenschap En ook door één feest, want dat is het gewoonlijk, de maaltijd. Het wordt per definitie geacht een feest te zijn. Wij nemen eraan deel in het besef dat we verbonden zijn met degene die ons daartoe genodigd heeft. Maar ook in het besef dat we verbonden zijn daardoor met al die anderen die niet alleen genodigd zijn, maar die ook aan diezelfde tafel aanzitten, ook in de praktijk. En dan krijgt het ineens zijn echte betekenis. Dan is het niet een kwestie van droefheid in verband met het lijden en de dood van de Heer Jezus, die leed en stierf voor onze zonden. Maar het is blijdschap omdat Hij leeft. In ons en voor ons. Zullen wij Hem dan ook daarvoor danken? Wij danken U, Heer Jezus Christus, dat we U mogen kennen als degene die ons verlost heeft van de oude wereld als zodanig en van de eerste beginselen der wereld, van de heerschappij van de wet en ook van die tafels die vol waren met drek. Maar we danken U dat U ons noodt aan Uw tafel, een tafel U van Gods wegen bereid, een tafel aan U gegeven en voor U opgericht voor het aangezicht van Uw wederpartijders. En we danken U dat we aan die tafel mochten aanschuiven, dat U ons daartoe genood hebt, opdat we deel zouden hebben aan dat nieuwe leven dat tot stand gebracht is in de opstanding van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. We danken U dat we deelgenoot zijn geworden van zijn bloed en van zijn lichaam. Deel hebben aan zijn geest. Deel hebben aan alle zegeningen in Christus en in de hemel, aan geestelijke zegeningen. En daarom danken we U ook dat wij hier vanavond bij bepaald mogen worden. Dat deze tekenen van brood en wijn niet maar een ritueel zijn of een mystieke handeling, maar integendeel een sprekende uitbeelding van wie U voor ons geworden bent. En we danken U dat we de rest van ons leven aan die tafel mogen aanzitten en mogen luisteren daar ook aan die tafel naar dat woord dat U tot ons spreekt. Opdat we onderwezen zouden worden door al wat uit de mond Gods uitgaat. Onderwezen zouden worden in Uw woord, zodanig dat dat woord onze harten, ons gemoed, onze levens in de praktijk vult. Zodat onze gemeenschap niet maar een theoretische is, een leerstellige, maar een praktische gemeenschap met U en daardoor ook met elkaar. We danken U voor de rijkdom die U ons in Christus geschonken hebt. Een rijkdom die vastgelegd is in Uw woord en die we ook zo uitgebeeld voor ons mogen zien en waaraan wij deel mogen nemen. Wij danken U voor de rijkdom van Uw genade, voor die tafel die U ons biedt. Amen.